Goed, welkom. We gaan lezen uit Romeinen 14. We maken dit hoofdstuk af vanmiddag. En het is alweer, staat boven mijn blaadje 34 Bijbelstudies ver. Dus we zijn ooit begonnen. Is het 1,5 jaar geleden, denk ik? Zoiets? Met hoofdstuk 1 en de tijd gaat vlug. We zitten alweer in hoofdstuk 14. Die gaan we, als het goed is, vandaag ook zo afmaken. We gaan lezen uit Romeinen 14 vanaf vers 13. We vallen eigenlijk midden in dat hele stukje. Maar we zullen dat nog wel even terughalen. We lezen dan uit de Telos-vertaling. Romeinen 14, vers 13. Laten wij dan niet meer elkaar oordelen. Maar komt liever tot dit oordeel, dat u voor uw broeder geen struikelblok plaatst of een aanleiding tot vallen. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets op zichzelf onrein is. Alleen voor hem die meent dat iets onrein is, voor die is het onrein. Want als uw broeder vanwege uw eten bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan van wat voor u goed is geen kwaad gesproken kunnen worden. Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus daarin dient, is voor God wel behagelijk en bij mensen beproefd. Laten wij dus jagen naar wat de vrede en de onderlinge opbouwing dient. Breek ter wille van voedsel het werk van God niet af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die door zijn eten een struikelblok vormt. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, of iets te doen waardoor uw broeder struikelt of ten val gebracht wordt, of waarin hij zwak is. Hebt u geloof, heb het bij uzelf, voor God. Gelukkig hij die zichzelf niet oordeelt in wat hij voor goed houdt. Maar wie twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat het niet op grond van geloof is. En alles wat niet op grond van geloof is, is zonde. Ja, tot zover. De lezing. We zijn al een tijdje onderweg in deze brief. En ik hoop dat jullie, en ook de mensen die dit thuis volgen, dat jullie, en ik zelf natuurlijk ook, gefundeerd zijn in het evangelie van God. Paulus had eigenlijk een tweevoudige bediening. En als je dat even met mij wil opzoeken, dat is echt zeer goed om dat te weten. In Colossense 1 staat dat. Colossense 1. Dat is in vers 23. Daar staat. Daar heeft hij het over het offer van Christus. En dan staat er in vers 23. Als u namelijk blijft in het geloof, grond en vast, en zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Dus Paulus is een dienaar allereerst van het evangelie. Dat is de Romeinenbrief, het evangelie van God. En het doel van het evangelie van God is dat wij, zoals dit hoofdstuk zegt, volkomen vrij staan in ons geweten tegenover God. En dat is, hoe meer je het evangelie van God begrijpt, jouw positie in Christus, hoe meer in de rust en de vrede je gebracht wordt die er is in Christus. En ik hoop dat dat voor jullie en voor alle luisteraars en voor mezelf, dat is het doel van deze studie, dat dat zo realiteit is. En het is een geweldige vrede en nou ja, aan het einde van het hoofdstuk zegt Paulus ook dat je dan gelukkig bent, van vers 22. Ik hoop dat jullie dat kennen, het evangelie. We gaan er zo nog iets over horen. Maar in de tweede plaats is Paulus ook nog weer een dienaar van de gemeente. Dat zegt hij dan in vers 24 aan het eind. De gemeente waarvan ik een dienaar geworden ben. En dat is een ander soort bediening. Dat betekent dat een ieder die door het evangelie van God staat op het fundament, ook blijft bij de verheerlijkte mens Christus en zich niet laat afbrengen van hem door weer terug te keren naar aardse, wereldse leerlingen. Ja? Het evangelie van God, dus dat wat de Romeinenbrief ons voorhoudt, is... En dan moet je even goed proberen... als je dit pakt, geestelijk, dan heb je elke zondag een feest. Echt waar. Dan is samenkomen niet meer liedjes zingen over geef me dit en maak ons nieuw en maak ons rein en geef ons kracht. Maar dan is het een feest van dankbaarheid. Want ik heb het ook bovenaan de samenvatting gezegd. Het evangelie van God houdt in de totale verwerping van de mens uit Adam en het plaatsen van de gelovigen los, volkomen los van Adam in Christus. Wij zijn wat God betreft volkomen onberispelijk, rein, rechtvaardig voor hem gezet. Amen. En dat is reden om elke zondag, ik zeg het overal waar ik kom, kan me niks schelen wat mensen ervan vinden, om elke zondag daar rond de tafel van de Heer de beker van de dankzegging en de lofprijzing op te heffen met elkaar. En daar de Heer Jezus in te gedenken, want hij heeft dat voor ons volbracht. Wij zijn eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Christus. Voor eens en voor altijd zijn we tot zonen en dochters gemaakt van God de Vader. Ja? Er is niets dat ons kan scheiden van de liefde van God, maar we zijn voor God levend. Er is geen veroordeling meer en we kunnen op elk moment van de dag kunnen we naderen tot een heilige God die ons aanziet in Christus. Dat is een geweldige rijkdom. Sterker nog, hij heeft ons bekwaam gemaakt om voor eeuwig in het licht te zijn bij hemzelf. Dat wat we van Adam uit nooit konden, want er was niks en dat zie je in de wereld ook om je heen, hè? Het is niets dan duisternis. Er is ook niets in de wereld wat waarheid is eigenlijk. Je kunt nooit echt ontdekken of iets nou waar is of niet waar is. Die zegt dit en die zegt dat. Iedereen zoekt zijn eigen belang, waardoor je een enorme verwarring hebt in motieven van mensen. En als je naar het nieuws kijkt of je kijkt naar iets anders, dan proef je gewoon dat het niet het licht is. Het is duisternis. Maar wij zijn bekwaam gemaakt om in de eeuwige heerlijkheid van God te zijn voor altijd. En nu al staan we voor God heilig en onberispelijk. Dat is het evangelie van God. Nou, waarom heeft God dat gedaan? Omdat hij...
Wil je nog één keer uitleggen?
Ja.
Waarom het iedere zondag een feest is voor dankbaarheid.
Nou, omdat pas als mensen zicht hebben op het evangelie van God en op de volkomen verlossing in Christus, dan gaan ze zondag aan zondag vanuit hun harten, die dus gevuld zijn met die dankbaarheid, gaan ze de God groot maken, de Heer Jezus prijzen en de Vader danken voor dit geweldige offer en voor de gevolgen daarvan. In plaats van die opwekkingsliedjes, waar ik eigenlijk steeds minder naar kan luisteren, met niet allemaal, maar de meeste wel.
En jij moet eens even daar gedaan. Ik ben
ja, dankbaar. Ja, maar daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik bedoel de collectieve uiting daarvan als gemeente. Daar heb ik het over. Tuurlijk ben je in je persoonlijke leven...
Alles valt in het niet.
Ja.
Ja.
Dus ook als de omstandigheden, dat is sowieso natuurlijk ja, dat we daar niet naar moeten kijken. Maar die vallen in het niet. Want jij zei, we gaan me ook niet meer vragen.
Nee, niet meer vragen. Niet
en
in het
valt alles in het niet, omdat je zo dankbaar bent. Dat...
Juist.
Amen.
Ja,
maar
we
hebben alles in hem.
Alles, ja, alles.
De nadeel ligt op het avondmaal, dat je dat bij elkaar elke week doet. Ik ken elke dag avondmaal, dus ik ken elke keer ook maar.
Nee, maar dat is niet de orde van God.
Nee. Dus,
dat was, kijk, in Handelingen 2 was het in het begin, al die Joden waren in de stad Jeruzalem en maakten van die gelegenheid gebruik toen ze tot bekering kwamen en de kracht van Gods geest vers en nieuw was om elke dag brood te breken. Maar toen ze weer naar huis gingen en iedereen weer zijn eigen dingen ging doen, was het de eerste dag van de week, de dag die de Heer toebehoort. Ik heb jou er nog over geappt. Dus wat je zegt, elke dag, Paulus bleef 7 dagen in Troas. Hij wilde per se met die broeders en zusters daar dat brood breken. En gewoon zijn dankbaarheid met elkaar. Want dat is wat de liefde brandstof geeft. Ja, als je elkaar God hoort groot maken. Als je elkaar... Wat zeg je?
Hij heeft ons niet voor niets aan elkaar gegeven.
Ja, maar ik zal het een beetje scherp zeggen. Soms zeg ik dingen wel scherp, eigenlijk best wel vaak. Maar als je in een samenkomst, in een eredienst, dingen gaat vragen aan God die hij al lang gedaan heeft, dan eigenlijk uit je een stuk ongeloof. Ik was afgelopen zondag in een fantastische gemeente. Het was echt een feest om eindelijk weer eens met 50 mensen te zingen. En niemand had de enige behoefte om afstand te houden of wat dan ook. Maar er was één klein puntje naar het avondmaal. Jongens, ze tonen ons uw macht, o Heer. Weet je wel? Toen dacht ik, heeft hij nou net laten zien. In die tekenen. Dat is de macht van God. Maar goed, dat was het enige smetje. Dus niks ten nadele van die groep. Want het was fantastisch om te zien dat die mensen de Heer lief hebben boven hun eigen angst. En dat, waar ik naartoe wil is dus, God heeft dat evangelie door Paulus ons overgeleverd om aan te tonen wat zijn hart is, zijn erbarmen, zijn ontferming. Want wij hadden de dood verdiend. Wij hadden aan het kruis moeten hangen eigenlijk, hè. Ik had van de week een avond over Johannes 19. Als je dat die kruisiging bestudeert, een beetje ook uit de historie, van hoe ging dat toen? En God had eigenlijk ons daar naar zijn rechtvaardigheid moeten laten hangen. Dat hebben we niet gedaan. Hij heeft zijn geliefde zoon daar, die rein en smetteloos was, die zichzelf heeft overgegeven voor onze zonde, die heeft hij daar laten sterven. Maar we zijn dus door die ontfermingen van God zijn we veranderd. We hebben een verlangen gekregen als hij ons heeft lief gehad om hem lief te hebben. Maar, zegt Paulus, dan hoor je ook bepaald gedrag te vertonen dat overeenkomt met het evangelie van God. En daar gaat het vanmiddag over. Ja? En wat ook belangrijk is om dit te snappen, we zijn niet alleen leden van elkaar, maar hier in Romeinen 14 gaat het over ieders individuele verantwoordelijkheid tegenover zijn of haar Heer. En dan kom je in de sfeer van het Koninkrijk van God. Ja, vanaf in vers 17 gaan we daar straks wat meer naar kijken. Maar ik heb daarbovenaan alvast deze prachtige tekst gezet. Een van mijn lievelingsteksten uit misschien wel mijn lievelingsbrief. De Colossensebrief heeft mijn leven het meest beïnvloed, denk ik. Naast die van de Romeinen. Maar daar staat dat de Vader ons gered heeft uit de macht van de duisternis. Dus ga nou niet weer bezig met bevrijding, de macht van demonen, want je bent gered uit die macht, zegt de schrift hier. Hè? En overgebracht, nou staat er, in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is een schitterende uitdrukking die Paulus expres gebruikt voor de Colossenzen, omdat zij bezig waren hun oor te luisteren te leggen aan nieuwe invloeden, zodat ze de zoon eigenlijk heel langzaam uit het gezichtsveld verloren, snap je? En dan zegt hij, dat koninkrijk is het centrum van de vaders liefde, de zoon van zijn liefde. Daar ben jij in geplaatst, een koninkrijk. Hij zegt dus niet het koninkrijk van Christus, maar de zoon van zijn liefde. Met andere woorden, als jij in dat koninkrijk de zoon lief hebt, dan handel je exact zoals de vader, want de vader heeft de zoon in dat centrum van het koninkrijk gezet. En hij is de norm voor ons leven. En ik kan dat eigenlijk heel lastig overbrengen. Ik probeer het elke keer weer. Afgelopen zondag ook weer het woord van het kruis, weet je wel. God heeft alles wat hier beneden is, zowel politiek als godsdienstig, als wetenschappelijk, heeft hij allemaal onder het oordeel geplaatst. Alles. Elke invloed die jouw oren en je ogen binnenkomen, komt, die heeft hij veroordeeld op het kruis. En dan zegt hij, het enige wat mijn goedkeuring heeft, is de zoon van mijn liefde. Dus laat je nou niet door al die invloeden beïnvloeden, laat je nou niet leiden door, nou we gaan er wat voorbeelden van zien straks, hè, door feesten, of door dagen, of door voedsel, of door opgelegd vasten, of je kunt het allemaal zo gek niet verzinnen. Al die zaken horen bij godsdienst van de mens. En nu wil ik zo graag dat je je bron in de zoon vindt en in de zoon alleen. Ja? Maar in de praktijk betekent het dat we te maken met broeders en zusters die nog niet zo ver zijn in het evangelie van God. En die zitten nog vast aan allerlei grenspaaltjes. Die zetten nog allerlei lijntjes uit. Nou, als ik binnen die lijntjes kleur, dan zit het met mijn geweten wel goed. Dus als ik bijvoorbeeld geen vlees eet, hè? Of ik ga op zondag niet fietsen, ik noem maar wat. Of ik drink geen alcohol. Want dat vindt God niet goed. Als ik die dingen allemaal onderhoud, ja, dan is het met mijn geweten oké. Okay. Dat zijn de zwakken. Die heb je, die mensen. Die zijn nog niet in de vrijheid ingeleid. En het was natuurlijk in die tijd voor de Joden helemaal lastig om te zeggen, joh, al die dingen die je gewend bent, die zijn niet echt nodig meer voor je geweten. Maar de sterken die zeggen, ja, alles is mij geoorloofd. Of ik nou vlees eet of niet, of ik nou zondag, of, elke dag is gelijk wat mij betreft. De zondag is wel een bijzondere dag, maar het is niet een heilige dag, dat ik niks mag en ik moet ineens... Nee, dat is godsdienst. Ik ben gewoon volkomen vrij in mijn geweten met betrekking tot al die uiterlijke zaken. Dat is de vrijheid. Huh? Ja. Maar als er nou een broeder is, of een zuster die alcoholverslaafd is geweest, en die komt bij jou thuis en jij zegt, nou ja, ik neem alvast een biertje, wat wil jij? Noem maar wat. Dan denkt hij van, tjonge, hij heeft helemaal geen moeite met de alcohol. Dus voor mijn geweten is dat een probleem. Maar als hij het kan, dan moet ik het ook kunnen. Dus hij gaat tegen zijn geweten in te drinken. Alcohol drinken. En het kan zelfs tot struikelen leiden, dat hij dus op een gegeven moment terug in de verslaving komt. Snap je? Dus Paulus zegt in dit gedeelte eigenlijk van, handel nou, ook al ben je sterk, geestelijk. Zorg dan dat jouw broeder of zuster niet door jouw gedrag gaat struikelen. Het lastige is alleen, tot welk gebied strekt zich dit uit? He, neem nou de vaccinatie. Veel mensen gebruiken Romeinen 14 voor de vaccinatie. Dan zeggen ze, ja, de zwakke die zegt, ik laat me vaccineren, maar de sterke zegt, nee. En dat kun je dus niet zomaar één op één toepassen. Het gaat namelijk bij vaccinatie helemaal niet om wel of niet een rein geweten hebben voor God in die zin, maar om een heel andere zaak, mijns inziens. Maar dan nog, als mijn broeder zegt, ik laat me vaccineren, dan heb ik hem niet daarin te veroordelen. Toch? Ik mag hem wel waarschuwen. Ik denk dat het goed is om... Dat is vanuit mijn perspectief. Ik denk dat het goed is om mensen daar wel even op te wijzen. Van, joh, hè, weet je wel wat je doet? Maar het is niet helemaal hetzelfde als wat hier in Romeinen 14 besproken wordt. Nou, omdat we allemaal...
Want ik vind het dus ook lastig. Ik bedoel, heel veel... Als mijn been breekt vaak in het ziekenhuis, wil ik ook dat die gips gezet wordt.
Ja.
Het is heel lastig dat sommige mensen hierin doorslaan. Zo van, we hoeven niet ziek te zijn, weet je. Dat hangt er ook nog aan. Dan slaan ze er helemaal niet door.
Ja, die heb je ook, ja. Allerlei gasten, allerlei figuren. Psalm 91 wordt aangehaald. Ik word nooit ziek, want... Maar het gaat hier dus echt om... Ja, we hebben allemaal een Heer. Als een zwakke iets laat vanwege zijn geweten, doet hij of zij dat voor zijn Heer. Hij is ook in dat koninkrijk van de Zoon van de liefde van de Vader. Als jij alle dingen rein acht, doe je dat ook voor de Heer. Je bent van een sterke. Je zit wel goed, je hebt het wel goed. Alleen niet iedereen is in zijn geweten nog zover. En alles wat je uit je geweten... Wat je tegen je geweten in doet, is zonde. Daar sluit het hoofdstuk ook mee af, hè? Want dan ga je toch weer vanuit je eigen inzichten leven. Ja? Nou, hopelijk is het zo duidelijk. Ik hoop dat jullie allemaal tot de sterken behoren. Dat jullie allemaal zeggen van, ja, voedsel maakt mij niet meer of minder geliefd bij God. Of meer of meer rechtvaardig bij God, of minder. Een bepaalde dag... Religieuze dagen zijn er van mij niet. Ik heb dat afgelopen keer een paar keer gezegd in gemeentes. Heel voorzichtig natuurlijk, want je moet altijd erg voorzichtig zijn. Want heel veel mensen die hechten heel erg aan die paastijd. Hè, 40 dagen tijd. En, Goede Vrijdag, er moet ineens het avondmaal gevierd worden. Terwijl ze dat normaal niet iedere eerste dag van de week doen, maar op Goede Vrijdag ineens wel. Dus dat zijn ten diepste allemaal bepalingen die horen bij de dagen onderhouden. En dan zeggen ze bijvoorbeeld van, ja, ik vier de opstanding van Christus met Pasen. Is dat natuurlijk niet verkeerd, maar ten diepste is dat niet volgens de orde van Gods woord. Hè? Want wij hebben geen Pasen in Handelingen of Kerst. Of God zegt, elke zondag als jullie samenkomen, doe dit tot mijn gedachtenis. En in je persoonlijke geloofsleven heb je toch elke dag de blijdschap van de opstanding, hoop ik. Snap je wat ik bedoel? Dus christelijke feestdagen zijn eigenlijk ook hetzelfde als wat er vroeger was met de sabbatten. En er zijn er ook nog mensen in Nederland, ik ken er dan twee van, Die doen, er kennen drie van. Die zijn, die doen heel erg hun best om alle gelovigen uit Nederland te brengen onder de Joodse wet. Je moet de Tora houden. Als je de Tora onderhouding is het doel geweest van Jezus' komst. Dat zeggen ze, alle drie. Ik zal geen namen noemen. Maar dat is dus ten diepste precies wat ingaat tegen de vrijheid. Wat laat niemand u oordelen in zaken eten en drinken. Of hetzij op een punt van een feestdag of van een nieuwe maand of van sabbatten. Want je bent daarvan vrijgekocht. Je bent gestorven ten opzichte van dit soort zaken. Ja, maar God heeft de sabbat toch ingesteld voordat er een wet was. Wat zeg je dan? Ja, maar in Genesis 2 niet.
Nee.
Was Israël er nog niet eens, zeggen ze dan.
Het is alleen een rustdag.
Wat zei je?
Het is alleen een rustdag.
De zevende. Ja. Voor God was het een rustdag, ja.
Oh, een rustdag.
In Genesis 7, 2, sorry. Maar dat was voor de...
Zondeval.
Voor de? Bijna. Zondeval. Was voor de zondeval. God was tot rust gekomen van zijn werken in de eerste schepping. Maar toen kwam de zondeval en toen ging, zegt de Heer Jezus, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Want er was geen rust meer voor God in een gevallen schepping. Ja?
Maar ik denk wel dat het goed is dat we een rustdag houden.
Ja,
ja,
dat is hetzelfde als dat we zeggen van er zijn onreine en reine dieren. Je moet niet elke dag varkensvlees gaan eten of weet ik wat allemaal. Dat is niet gezond voor je. Het is ook niet gezond voor je om 7 dagen door te gaan. Voor de mens is het goed om een rustdag te hebben. Alleen, het gaat hier om religieuze bepalingen. Om het geweten voor een heilige God. Daar gaat het om. En daar heb ik geen rustdag voor nodig. Het is niet zo dat als ik geen rustdag neem, dat God mij veroordeelt. Snap je? Dat is de vrijheid. Voor mijn lichaam is het goed om een rustdag te hebben. Maar ik hoef niet een rustdag in te lassen om mijn geweten voor God in orde te krijgen. Want ik ben vrij. Ik sta in Christus voor hem aangenaam. Levend. Dat is heerlijk. Als je tot die ontdekking komt. En wat we in Romeinen 6 hebben gehad natuurlijk. Dat God alles wat aan mij niet deugt al lang heeft veroordeeld. Hoef ik helemaal niet die druk om te maken. Voor hem is dat op het kruis in zijn zoon geoordeeld. Halleluja. Ik hoef dat niet nog eens te veroordelen. Ik hoef daar niet over in te zitten. Ik hoef mijn zonde niet te bewenen of te beklagen of te behuilen. Of er is rust. Yes?
Ja.
Nou, dat is de vrijheid waar we het over hebben.
En je hebt natuurlijk ook het verkeerde voorbeeld waar degenen die Christus nog niet kennen,
ja,
dat zij denken van, oh, als ik dat en dat ga doen, dan kan ik mezelf rechtvaardigen. En
ja.
Dat is precies onder de wet leven.
Ja, klopt.
En daar moet je die dingen ook wegdoen.
Ja. Ik kreeg vorige week een appje van een mevrouw, een cursist, een hele lieve cursist van mij, die echt op zoek is naar de dingen van Gods woord. En ze zei, ik ben een beetje in de war. Ik heb hier een stukje uit een krant van dominees. Die zeiden allemaal, drie dominees zeiden, de Sabbat is de ware rustdag voor God. Dus wij als mensen die de zondag houden als rustdag, we doen het verkeerd. Dus ik zei ook tegen haar, die hele discussie is onzinnig. Want zowel de Sabbat als de zondag is niet een verplichte rustdag voor ons. Religieus gezien. Hè? En dan krijg je dat verhaal van Constantijn, die dan die zondag heeft ingesteld en zo. We hebben daar allemaal niks mee te maken. Gods woord zegt de eerste dag van de week, de dag na de Sabbat, Leviticus 23 vers 11. De dag na de Sabbat, dus de zondag, was de dag dat de priester de eerstelingen bij God omhoog hief. En dat is de gemeente. Wij zijn eerstelingen. Wanneer is de Heer Jezus opgestaan? Op de eerste dag van de week. En de mensen die de Sabbat willen doordrukken, die bevechten dat met hand en tand. Die zeggen, nee, de Heer Jezus stond op de Sabbat op. Nee, die bestond niet op de Sabbat op.
Nee.
De eerste dag van de week kun je in Johannes 20, 21 zeer duidelijk lezen. Dus die eerste dag van de week symboliseert een nieuwe schepping. God heeft een rust gevonden in zijn zoon. God is tot rust gebracht wat betreft zijn toorn over de zonde in Christus. En daarom kan hij vrijwillig en zijn ontferming over deze wereld laten gaan. Zonder dat hij de wereld wegvaagt, want Christus heeft zijn toren tot rust gebracht als het gaat om het evangelie, ja? Nou, helder? Vers 13, laten wij dan niet meer elkaar oordelen. Paulus die gebruikt hier een beetje een woordspeling met het woordje oordelen. Hij zegt eigenlijk van, oordeel niet elkaar, maar oordeel jezelf. Want oordelen, elkaar oordelen vinden we altijd makkelijk. In Nederland ook. De balk in het oog van een ander zien we snel, maar de splinter in het oog van een ander zien we snel, maar de balk in ons eigen oog zien we niet. Dan staat er, maar komt liever tot dit oordeel, dat u voor uw broeder geen struikelblok plaatst of een aanleiding tot vallen. Dit is een moeilijk thema, want mijn broeder kan verloren gaan door mijn gedrag.
Als hij nog niet wederom geboren is.
Ja,
dat is je broeder.
Wel
weten
over
zijn
niet meer verloren.
Nou, lees even 1 Korinthe 8 wat eronder staat. Daar staat dit. Ik lees het even voor vanaf vers 8 tot en met vers 13. Ja? Voedsel maakt ons echter niet aangenaam bij God. Zie je dat? Eten wij niet, wij zijn er niet minder om. Eten wij wel, wij zijn er niet beter om. Maar kijkt u uit dat dit recht van u niet misschien een struikelblok wordt voor de zwakken. Want als iemand u die kennis hebt in een afgodstempel ziet aanzitten, zal zijn geweten, daar hij zwak is, niet aangespoord worden om de afgodenoffers te eten. Want de zwakke, de broeder om wie Christus gestorven is, gaat door uw kennis verloren. Aha. Gaat zo uitleggen. Maar door zo tegen de broeders te zondigen en hun zwak geweten te kwetsen, zondigt u tegen Christus. Daarom, als voedsel mijn broeder een aanleiding tot vallen geeft, zal ik in eeuwigheid geen vlees eten. Om mijn broeder geen aanleiding tot vallen te geven. Nou, daar legt hij het goed uit, hè? 1 Korinthe 8. We weten vanuit Romeinen 8 dat elke gelovige in Gods hand geborgen is. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Dus geen enkele gelovige, wat André ook terecht zei, kan ooit nog verloren gaan. Maar... nou komt de kant van onze verantwoordelijkheid. Ik weet niet wie mijn broeders en zusters ten diepste zijn wat betreft hun behoud. Ik zie het wel in hun gedrag. Maar als het gaat om onze verantwoordelijkheid, dan zegt hij...
dan kun ik niet zien of je nog beter omgevoerd is.
Nee.
Dan heb je het gedrag.
Ja, klopt. Dus als mijn broeder mij ziet aanzitten in een afgodstempel... nou ja, dat is vandaag natuurlijk eigenlijk niet mogelijk. Maar stel, ik doe iets waardoor mijn broeder bijvoorbeeld alcoholist wordt. Of hij ziet mij een film kijken en hij denkt, jongen, die kerel die kijkt, daar laat ik het maar eens even. Dus die gaat dan ineens helemaal de verkeerde kant op. Noem maar wat. Dan kan zo'n broeder theoretisch zien verloren gaan om wie Christus gestorven is. He, even naar de verantwoordelijkheid gesproken. Hè? Hij kan niet verloren gaan, maar ik weet dat niet. Paulus spoort mensen aan om zo ver te gaan dat ze hun broeder niet... een aanleiding tot vallen geven. Moeilijk, hè?
Ja, behoorlijk.
Je hebt dus de kans van een verantwoordelijkheid. Daar zegt hij... als je tenminste blijft in het evangelie. Gegrond en vast. Als je niet laat afbrengen van de hoop... dan word je behouden. Dan kun je wel zeggen, ja, maar ik ben al behouden. Ja, maar ho. Waar blijkt dat uit dat je behouden bent? Dat je vasthoudt tot het einde. Wie volhardt tot het einde zal behouden worden. Die tekst wordt vaak aan de kant geveegd... door de mensen die helemaal opgaan in de ultra-bedelingenleer. Die zeggen, ja, dat geldt niet voor ons. Nee, het geldt wel voor ons.
Geldt niet voor ons.
Tuurlijk.
Voor Matthäus 24 en 25.
Ja.
Volledig over de mensen die verharden in de geldverdrukking. Dus het is toepassen op iets wat niet moet toepassen.
Ja, maar die tekst staat niet alleen in Matthäus 24. Wie volhard tot het einde zal behouden worden.
Dan wil ik die graag zien, maar die moet meer staan. In welke context?
Markus 13.
Ook dat is voor Israël, hè? Ook dat is voor Israël, hè? Geldt niet voor ons.
Want waarom zouden we
volgen? Ja, maar dan zouden we weer van onszelf afhangen.
Ja.
Dat kan helemaal niet.
Nee, dat klopt.
Ja, dus het is helemaal niet voor ons.
Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want ik ga jou...
Ik dacht zuiver over Israël. Die moet het dadelijk...
Ja, daar heb je gelijk. Want deze 24 gaat over Israël. Maar Colossense 1 gaat toch echt over ons. De staat om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor te stellen... als u namelijk blijft in het geloof rond en vast. Zie je dat?
Maar zegt niks over ons behoud daar. Nee. Het zegt eerder over wat we Christus kunnen aanbieden.
Ah.
En de beloning die we ontvangen.
Oké.
Okay. Niet ons behoud.
Ons eeuwige behoud hangt niet af van onze daden. Dat snap ik ook wel. Ik loop lang genoeg mee om dat. Maar hij heeft het natuurlijk over het feit dat hier op aarde ook nog een weg te gaan is. Mm-hmm. In het geloof. Mm-hmm. En dat is de wedloop. En als je daar achter blijft... dan is er geen beloning. En dan heb je ook niet...
Als doorvuur heen.
Ja, als doorvuur heen, ja, klopt.
Ja.
Maar je hebt gelijk, in Matthäus 24 gaat het wie verhardt door het einde. Dat gaat over de grote verdrukking. Die dan straks, ik kan even zo snel niet de tekst vinden, maar goed, maakt niet uit. Maar in zekere zin, wie verhardt door het einde, dat geldt... als je kijkt naar 1 Korinthe 15, hè, als je blijft in het geloof, sta vast in het geloof. De mensen die opnieuw geboren zijn, zullen ook volhouden tot het eind. Dat is alleen voor ons als gelovigen onderling, is het een bewijs dat mijn broeder of zuster een kind van God is, als hij volhoudt. En daarom is ook de aansporing, blijf bij het geloof, sta vast in het geloof, zodat je het einde van je wedloop, de behoudenis, bereikt. Dat zul je ook bereiken, want God, hebben we de vorige keer gelezen, de Heer is in staat om, dat stond in het stukje...
Hij begon met een goed werk en zal volleindigen.
Ja,
dat is het.
Absoluut. Maar er is ook een kant van de verantwoordelijkheid. En die moet je niet wegstrepen. Je moet niet eenduidig één kant van de zaak vergroten. En zeggen, als je behouden bent, ben je behouden, klaar, punt. En die andere teksten zijn allemaal niet voor ons. Nee, het is allebei waar.
Staat dat er dan omdat eigenlijk, ja, je bent behouden, maar het is ook een aansporing van, doe je best.
Nou, een aansporing om te blijven in die vrijheid. Ja. Zodat
als
je ook...
van iemand houdt, gewoon in een relatie, ja. Daar zit ik nu aan te denken.
Ja.
Dan wil je dan toch ook niet anders dan dat je ervoor doorgaat.
Ja, maar dat is een goed voorbeeld. Want er zijn toch best wel aardig wat mensen die op hun trouwdag hebben gezegd van ja, goede tijden, slechte tijden. Ja, ja, absoluut. En ze gingen toch uit elkaar.
Ja.
He, dus volhard tot het einde. En ware liefde volhard tot het einde. Snap je? En
maar
dus is
het... Een keuze die je maakt. En ik denk dat dat ook is met de Heer Jezus. Is een keuze die je maakt.
Ja, maar daarom is het niet zo dat Paulus elke keer zegt van... Als je behouden bent, zit het wel goed. Tuurlijk, niets kan ons scheiden van de liefde van God. Maar blijf staan, gegrond en vast in het geloof. Laat je niet afbrengen. Laat niemand u de prijs doen missen. Hè, Colossenzen 2. Zodat je toch weer met menselijke godsdienst aan de haal gaat. En zelfs te gronde gericht wordt. Wat we straks gaan zien. Dat kan dus naar de mens gesproken ook nog. Wat God betreft niet. Maar iemand die zich laat meeslepen en te gronden gericht wordt, waarvan ik niet weet of hij echt behouden is. Ik moet mij gedragen alsof mijn broeders en zusters een wedloop hebben te leven, te wandelen, te rennen. Waarvan ik niet weet of ze het halen, snap je? Dat is mijn verantwoordelijkheid.
Dus God wil eigenlijk dat wij met z'n allen ons best blijven doen.
Ja. Ja,
niet zo van ons eigen recht
te kijken. Daarom is het oog op je medebroeders en zusters zo belangrijk.
Ja, klopt.
Ja.
Dat je inderdaad niet zegt, nou ja, weet je, belachelijk dat jij daar nog aan denkt. Nee, dat je omgekeerd denkt. Je zegt van oké, ik hou niet dat biertje in huis.
Ja.
Ik doe dat niet.
Klopt. Ja. Want vers 13 zegt, of een aanleiding tot vallen. Hè? De sterke weet, ik mag een beetje wijn drinken. Je hebt in Amerika hele stromen die zeggen, alcohol is voor een christen absoluut verboden. Als je dat roept, ben je zwakke. Dan leg je geboden en leringen van mensen op. Mm. Want voor de rein is alles rein. Ja. Maar voor hem die onrein is, is niks rein. Dus die roepen, alcohol mag niet. He, of nou noemen we maar wat anders op, vlees. Of, maar als iemand die gevoelig is voor alcohol bij mij thuis is, of ik ben in de gemeente, ja, dan zeg ik, oké, we doen het even niet. Ik onthoud mij van mijn vrijheid omwille van mijn broeder. Maar in mijn persoonlijke privéleven, niemand is erbij, dan kan ik rustig wijn drinken. Snap je? Zo is het eigenlijk. Maar nou is het wel zo, daar moet ik er wel even bij zeggen, dat omdat wij vandaag in een tijd leven dat de gezonde leer heel weinig onderwezen wordt nog, dat de meerderheid van de gelovigen uit zwakken bestaat. In heel veel gemeenten. Dus die gaan dan zeggen, ja, maar wacht eens eventjes. Alcohol is zonde en de Sabbat niet houden is ook zonde. Dus als dat niet gebeurt, dan ga ik weg. Dus die leggen dat de hele gemeente op. Maar dat is dus fout. Snap je? Dus de sterke, dat is wel de waarheid, zegt Paulus straks. Ik weet, vers 14, en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets op zichzelf onrein is. Dus je moet dat wel als norm houden in de gemeente. Maar als iemand in zijn persoonlijke leven dat niet in zijn geweten kan, dan moeten wij daar rekening mee houden. Maar een zwakke mag niet alles voor het zeggen hebben. Ja, nee, ik word hier in mijn geweten. Ja, nee, maar ik word nu... snap je? Ik word nu gekwetst, dus...
Ja, dat doen wij in Nederland ook eigenlijk. Hè. Wij moeten altijd alles aan de minst bedeelde dan maar toepassen. Hè.
Ja, klopt. Ja. Nou, was trouwens een mooi... Ja?
Ik heb een voorbeeldje. Mijn vader vond het vroeger erg als wij wat op zondag deden.
Ja, mijn ouders ook, ja.
Later ging ik op zondag die dingen wel doen.
Ja.
Ik weet niet of dat nou kwam omdat ik verder in het geloof was of omdat ik gewoon dwars was, maar dat laat ik even in het midden. Mm. Maar ik vertelde mijn vader het niet.
Nee.
Om hem daarmee niet in zijn geweten te raken.
Ja, klopt. Heel goed. Ja. Dat is goed. Vind ik goed.
Maar dat leerde ik pas later.
Ja.
In mijn eigen groei. Want in het begin zei ik van, nee, ik doe het wel.
Ja, dat deed ik ook, ja. Maar dat is dus niet goed.
Dat is dus ook niet goed.
Het wordt vandaag overigens ook toegepast op de wereld. Hè? Er wordt er gezegd van, even in onze huidige situatie. Ja, als wij als gemeente geen mondkapjes dragen, dan gaat de wereld zeggen, wie kijken. Dus dan worden zij in hun geweten. Maar daar gaat het helemaal niet om. Want dan geldt de regel, wij moeten goden meer gehoorzamen dan mensen. Dus ik heb helemaal niks te maken met wat die wereld zegt. Sterker nog, in Romeinen 14 vers 18 staat, kijk maar, daar gaan we zo naar kijken. Als je Christus dient in die drie zaken van vers 17, rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, ben je bij mensen beproefd. Dan gaan mensen jou waarderen, ook al geloven ze niet. Ze proeven als iemand rechtvaardig is en ze hebben vrede onderling en er is blijdschap in hun midden, dan weten mensen, hey, daar zit iets bijzonders. Maar als je dus journalisten gaat schoppen, ja. Dat is niet.
Niet te handig, nee.
Ik vraag me ook af dan natuurlijk. Of dat soort mensen ook werken. Gods geest. Niet dat ik dat niet zou doen, maar ik kan me niet meer voorstellen. Maar de ware wijsheid, handel wijs tegenover hen die buiten zijn, is natuurlijk niet agressie. Maar dat is precies wat de wereld ook doet. Ja. Nou, even los van dat voorbeeld. Vers 14 is een prachtig vers. Dit vers is de norm voor ons. Want hij, Paulus, is ons voorbeeld. Hij is degene die heeft gezegd, wees mijn navolgers. Hij zegt, ik weet, dat is het eerste. Ik weet. Ik hoop dat jullie het weten. En het tweede is, ben overtuigd, dat is ze geweten. In de Heer Jezus. Dat niets op zichzelf onrein is. Niets is onrein. Even terug naar 1 Korinthe 8, bovenaan. Voedsel maakt ons niet aangenaam bij God. Dat is eigenlijk heel logisch.
Heeft dat alleen betrekking op voedsel?
Of nee.
Of doortrekken naar andere dingen waar je mee laat?
Ja. Tenzij het, ik heb het de vorige keer gezegd, tenzij het moreel kwaad is.
Ja.
Of leerstellig kwaad. Daar gaat het hier niet om. Je moet niet gaan zeggen, Niets is op zichzelf onrein. Dus ik ga naar de seksfilms kijken. Ha, staat hier toch? Nee. Het gaat hier. Niets is hier, heeft betrekking hier op voedsel. Op uiterlijke, onschuldige, neutrale zaken. Dagen, voedsel, drinken. Ja? Maar het gaat niet over moreel onreine zaken. Want dan kun je een tekst natuurlijk misbruiken. Hè? Ja, homoseksualiteit. Oh, is niet onrein, staat hier toch? Niets is onrein, dus ja.
Ik zou het alleen op de letterlijke dingen zetten die hier staan.
Ja.
Vlees eet
en vlees haar. Eet en
niet meer.
Ja.
Klopt, ja.
Maar het gaat niet over het lange haar van de vrouw.
Het gaat niet over het lange haar van de vrouw.
Gaat het niet over. Dat heeft ook niks te maken met het hele thema.
Ja, korte haar.
Ja, dat lees je dan in de Bijbel. Dat vind ik ook nog wel eens lastig.
Ja, dat heeft te maken met de orde van God in zijn huis. Maar dat heeft niets te maken met jouw positie voor hem. Want het evangelie van God zegt, of je nou kort haar hebt, lang haar, kaal of weet ik wat, je staat van mij aangenaam in de geliefde. Yes? En als je dan ook nog wil handelen volgens de orde van mijn huis, ja, dan kom je op dat hele gebied van bedekking van het hoofd en mannen en vrouwen. Maar dat heeft helemaal niks met je positie te maken. In Romeinen gaat het echt om jouw positie voor God. Niets kan daar iets aan afdoen of toevoegen. Want dat zou betekenen dat wij door vlees, door onze eigen prestaties, in de gunst bij God kunnen komen. Dat is onmogelijk. Yes? Er staat alleen voor hem die meent dat iets onrein is, voor die is het onrein. Dat is een prachtige tekst. Kijk naar de moslims. Die hebben een hele lijst van onreine zaken. Hè? Maar dan zegt Titus, volgende bladzijde. Dan zegt hij, voor de reinen is alles rein, maar voor de besmetten en ongelovigen is niets rein. Met andere woorden, als je iets onrein acht, is je geweten besmet. Je bent al niet zuiver in je geweten voor God. Dus ga je proberen door allerlei labels te leggen om jezelf toch nog aangenaam bij God te maken. Snap je? de besmetten en de ongelovigen. Maar als je rein bent in Christus bloed, dan weet je gewoon, ja, of ik nou een kilo varkensvlees eet of ik eet een kilo rundvlees. God heeft mij in zijn zoon aan. Het is niet verstandig voor mijn lichaam, maar ik ben aangenaam voor God in Christus. Dat doet niets en niemand iets aan af. Dat is de vrijheid. Of ik dan lang haar of kort haar, een baard of een snor. Maakt dat niet uit, hè?
Baard vind ik wel een ding.
Hallo. Goedemiddag.
Er staat 3 Korinthe 5. Het is een schande voor een man als hij een baard draagt. Nee. Nou, jou staat het wel, hoor.
Maar uit liefde voor je vrouw kan je maskeren.
Ik wil nog even naar die Colossense 8.
Colossense 8?
Of Korinthe.
Oh, ja. Ja,
dat staat namelijk, halen we wegen waar we het net over hadden.
Ja.
Want de zwakke, de broeder, om wie Christus gestorven is, gaat door uw kennis verloren.
Ja.
Nou, hier staat dus broeder.
Ja.
Dus wij hoeven eigenlijk niet meer achter te vragen wie het is. Het is een broeder, het is een wedergeboren mens.
Ja.
Nou, dus zal er met die verloren gaan iets anders bedoeld worden. Ja? Zou het zo kunnen zijn, net zoals met Ananias en Safira, ik weet het niet, als dat wedergeboren mensen geweest zijn. Die zijn natuurlijk op die manier, omdat ze dus de Heilige Geest zo voor de gek gehouden hebben en de mensen,
ja.
Dat God dus die mensen daar weg wilde hebben uit die eerste gemeente,
dat denk
om het kwaad weg te doen,
ja.
Dus die waren verloren.
Ja.
Maar als ze werkelijk geboren mensen zijn, dan zitten ze wel bij de Heer nu.
Ja, dat is,
dus zou,
dat
zou
is,
het op die manier kunnen zijn.
Dat is een uitleg, dan zou ik even moeten checken of het woordje verloren wat hier staat, of dat hetzelfde woordje is als Johannes 3 vers 16.
Maar er wordt hier gesproken over de broeder. Dus is het de wedergeboren mens?
Ja.
Ook dat is lastig.
En dan spreekt de Bijbel dan niet over de broeder.
Ik vind het heel leuk dat je dit voorbeeld aanbrengt, want ik heb hem gisteren ook gehoord. Je ziet het ook van, er zijn onder u velen zwakker en enkele die sterven.
Ja.
Zoiets staat, ik weet niet precies waar het staat. In het stukje van...
Ja, 1 Korinthe 11 is dat, ja.
En dat is inderdaad... Toen kwam hij ook met het voorbeeld van Ananias en Safira.
Ja.
Om niet dat ze zouden verloren gaan, maar omdat in hun daden
ja.
niet naar Gods wil was, dan strafte hij ze nu wel hier
ja, klopt.
In de vlees.
Ja, dat is de zonde tot de dood. Ja. Ja, je kunt dus inderdaad het zo bekijken. En 1 Korinthe 5, als iemand die zich een broeder noemt, hè, zegt hij daar, die zich een broeder noemt,
ja.
Als die zondigt, nou, dan moet je hem uit je middenweg doen.
Ja.
Hier staat... inderdaad, de broeder om wie Christus gestorven is. Dus dan neem ik aan dat hij niet dat verloren gaan niet eeuwig verloren kan betekenen. Dat heb je gelijk in. Ja. We moeten altijd vasthouden aan de basis van het evangelie van God. En van daaruit verklaar je de rest. Dus het is onmogelijk dat iemand verloren kan gaan als die broeder is. Dat is duidelijk. Ja?
En toch is die zin dan toch wel lastig.
Geworden. Ja, is lastig, ja.
Want het gaat over een broeder die verloren gaat, maar ik kan niet verloren gaan. Maar waarom wordt er dan gesproken over een broeder die verloren gaat?
Nou, omdat bij Paulus het heel belangrijk is dat je ook... Ik ga daar zondag ook over spreken. Ik weet niet of je naar Ermelo komt, in Muzenhof.
Dat is wel de bedoeling.
Ja, dus dat Paulus zegt van mij tot roem tegen de dag van Christus. Hè. Blijf nou in die vrijheid staan. Blijf bij de Heer. Sta vast in de Heer. Mij tot roem. Mij betekent niet alleen maar van ja, ik die jullie het evangelie heb verteld, maar mij, ik die jullie de vrijheid heb verkondigd van de opgestaande Heer. En verloren gaan zou dus kunnen betekenen van ja, iemand die uiteindelijk op aarde, wat hij dus zegt, helemaal te gronden gericht wat betreft zijn getuigenis. Dat is ook verloren gaan, maar niet eeuwig verloren, want dat is onmogelijk. Maar wel, hè, als je door vuur heen behouden wordt, ja, dan heb je dus niks kunnen bouwen, elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij de vader weg.
Je hebt het over twee soorten verloren gaan die er zijn.
Dat zou kunnen, ja. Dat, ik zeg niet dat dat de uitleg van die tekst is, maar dat lijkt me.
Dat zou kunnen.
Ik heb het wel van een voorganger gehoord, die hebben het dus zelf meegemaakt, van een dwaalleer in de gemeente.
Ja.
Dat die gewoon tegen God gezegd heeft, bekeer hem of neem hem anders weg, want dat gaat niet goed.
Ja. Nou, wat betreft iemand zijn eeuwige behoudenis wil ik er wel bij zeggen dat niet aan ons is. He, als iemand zich laat dopen, dan mag je zeggen hij heeft beleden de Heer Jezus te kennen. Maar als hij op een weg gaat van zonde, dan heb ik hem niet meer te beschouwen als een eeuwig geredde ziel. Moet ik hem behandelen als een zondaar. Zoals in 1 Korinthe 15, doe de boze uit uw middenweg. Die boze, die is in 2 Korinthe 7 ineens wel weer een broeder, want die had zich daar bekeerd. En hij was weer aangenomen door de gemeente in Korinthe. Dus daarvan zegt Paulus in 1 Korinthe 5, een paar jaar eerder, hij is een boze. Hij zegt niet, die man is toch gered, dus het maakt niet uit. Nee, zijn gedrag bestempelt hem tot boze. Of die nou behouden is of niet, dat gaat mij niet. Als gemeente hebben wij te handelen op iemands gedrag. En als iemand naar zijn geweten een afgodentempel ingaat, hij gaat helemaal weer terug naar de afgodendienst. Ja, dan kan ik wel zeggen, ja, maar hij is een broeder en hij is behouden. Maar zijn gedrag toont het tegenovergestelde. Dus moet ik hem niet op die weg brengen. Snap je? Dat is mijn verantwoordelijkheid. God rekent wel met zijn kinderen. Dat heb ik verder, laat ik aan hem over. Maar wij hebben als gemeente met elkaar te maken. Als iemand een dwaalleer brengt, of hij gaat na een tijdje in zijn leven moreel scheef en hij wil zich daar niet van bekeren, kan ik niet zeggen, ja, maar hij is ooit gedoopt en dus is hij gered. Nee, ik moet hem behandelen op zijn gedrag. Daarom is het avondmaal zo belangrijk, want je hebt een aanbevelingsbrief nodig van hen, doen we ook niet meer, maar goed, van hen die aanzitten, zodat ze beproefd zijn door een derde. En niet van, ja, ik ben Henk en ik geloof, oh fijn, kom maar. Nee, ik moet echt een getuigenis kunnen hebben van iemand dat hij ook met de Heer leeft. Want anders, verkeerde omgang bederft goede zeden, zo gaat het gewoon. Ja? Ah, goed zo. Nou, wat zien we vandaag? Helaas, we zien vandaag een grote toename in het verjoodsen van het evangelie. Bijna overal waar ik kom, zie ik één of twee of meerdere mensen die zeggen, ja, maar Jezus was een Jood. Het evangelie is Joods. Er komen steeds meer boeken. En dus, de ware zegen ligt eigenlijk in het Jodendom. We moeten weer terug naar de Joodse interpretatie van het evangelie. We moeten de Heer Jezus, moeten we ook Yeshua Messias gaan noemen. We moeten Shalom tegen elkaar gaan roepen. En we moeten eigenlijk ook de Sabbat, eigenlijk, ja, daar wordt toch meestal niet hardop gezegd, maar de Joodse feesten, ik las vandaag iemand, ja, ik heb Pesach gevierd, heb ik zoveel kracht uitgehaald.
Ik ken ook een verhaal van een broeder, nou ja, broeder, een vroeger van ons, die was ook uit de evangelie, en die is toen ook gegaan naar een Joodse synagoge, hè? Was dat ook, ja. Is helemaal daarin meegegaan, heeft zij ook laten besnijden. Ja. Die gemeente is helemaal weer teloor gegaan. En hij doet helemaal niks meer.
Nee, maar dat is wat Paulus... Nee, dat is wat Paulus bedoelt. Blijf nou in het geloof. Het geloof is bij hem de geestelijke werkelijkheid van je positie in Christus. Want al die dingen hebben een schijn van wijsheid. Deze dingen. Besnijdenis, Sabbat, Pesach. Dat vindt de natuurlijke godsdienstige mens heel fijn. Iets uiterlijks doen. Hè? Sjaaltje om... met zo'n toeterblazen, kaarsjes aan, mystiek sfeertje. En Paulus zegt, nee, het is door het geloof.
Amen.
En het is niet met je nette zondagse pak op kerstmis in één keer vooraan zitten. Nee, het is elke eerste dag van de week samen rondom Christus, het geestelijke altaar, Hebreeën 13. En door de weeks aanbidding in geest en waarheid. In je spijkerbroek, op je motor, waar je ook bent, in bed, maakt niet uit. God heeft je aanvaard. Dat is ware christelijke vrijheid.
Nee.
Maar toch, iedere keer weer, komen die dingen weer in onze levens binnen. En in elke gemeente is dit in meer of mindere mate doorgedrongen. Het Joodse systeem, kijk alleen maar naar de hiërarchie van leiders. Hè, mensen die oudsten zijn, dit zijn de oudsten. Nou, die worden dan met naam en toenaam genoemd. Die vinden het zelf ook wel aardig belangrijk. Zeggen ze natuurlijk niet. Maar dat is allemaal Joods. De priesters, de rest zijn de gewone mensen, maar dat zijn de oudsten. Maar de Bijbel kent toch oudsten? Jawel. Maar niet mensen die zichzelf oudsten noemen en zeggen, ja, maar hallo, ik ben hier de baas en ik sta met foto en al op de website, ik ben oudste, hallo. Nee, dat is allemaal het kleralisme, of noem je dat? Hiërarchie.
Nicolaïten,
ja. Niet doen. Mensen die oudsten zijn, hebben moreel gezag. Dat weet je, je onderwerpt je eraan, je luistert naar ze, dat is het. Ga zichzelf niet leiders noemen, alleen helemaal niet een pastor of een leader, senior pastor. Nee, het is ten diepste een ontkenning van de Heilige Geest die de basis in de gemeente. Mensen, we schieten niet op, hè? Vers 13. Want als uw broeder, vanwege uw eten bedroefd wordt, dat is het eerste, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Paulus zegt in 1 Korinthe 10, alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd en moet je wel in context lezen. Niet zeggen, ja, hier staat alles is geoorloofd, dus ik ga lekker horrorfilms kijken. Alles is geoorloofd. Ja, het gaat om de uiterlijke zaak, het eten van vlees, het eten van voedsel. alles is in die zaken geoorloofd voor mijn eigen geweten. Maar niet alles is nuttig, want als mijn broeder bedroefd wordt, als ik alcohol drink of noem eens wat anders, iemand die komt uit Afrika en die heeft in die cultuur geleerd dat het eten van, dat is echt zo hè, van eieren, dat is afgodisch, dat jij gaat eitje pellen.
Jij weet dat wat God beschikbaar heeft voor de mens,
ja.
Het voedsel, het ja.
Voor het lichaam, ja.
Dat is nuttig. Wat niet door God beschikbaar gesteld is. Ja. Natuurlijk een halen kan het niet.
Ja. Dat is niet nuttig. Nee. Yes, niet alles bouwt op, zegt hij. Het gaat niet zomaar om voorkeur of beledigingen, maar het gaat wel om het niet ofwel te gronden richten van de zwakken. Er staat, richt door uw eten hem niet ten gronde voor wie Christus gestorven is. Een beetje hetzelfde als 1 Korinthe 8 vers 11. Te gronde richten is hier niet eeuwig verloren gaan. Te gronde richten is in zijn geweten dat iemand zichzelf volkomen voorbij loopt in zijn geweten. Een Jood die uit het Jodendom tot bekering kwam in Rome, die wist gewoon, ja, ik mag dat niet eten wat ik mijn hele leven hoort. En dan zegt die heiden, ha, sukkeltje, mag wel, hup, eten. Nou, dan gaat die man denken, ja, nou, dan moet ik het ook maar doen. Maar zijn geweten is zo beschaamd en hij wordt te gronde gericht. Hij leeft niet meer in de vrijheid. Hij klaagt zichzelf aan en uiteindelijk verliest hij zijn vreugde in Christus. Ja? Nou, ik heb je nog even ten overvloede eronder gezet. Ware gelovigen kunnen niet verloren gaan. Maar het gaat hier om de wandel. We weten immers niet of onze broeder of zuster het ook tot het einde toe volhoudt wat betreft de vrijheid. Hè? En dat voor ons is dat ook niet duidelijk. Hè? Het is niet zeker dat jij tot het einde toe blijft in de vrijheid. Daarom is het zo belangrijk om het evangelie van de genade van God goed te kennen. En de brieven van Paulus in dat je ja, eigen te maken. Dat niemand je kan terugtrekken in de wereld van bepalingen en inzetting. Vers 16. Laat dan van wat voor u goed is geen kwaad gesproken kunnen worden. Dus wat voor jouw geweten oké is, laat dat dan niet een oorzaak worden voor een ander om daar kwaad over te spreken, omdat die persoon daardoor in verlegenheid wordt gebracht wat betreft zijn of haar geweten. Nu ga ik even pauzeren. Zo, dat was een aangename pauze. Prachtig weer buiten op dit moment. Op deze, wat is het? 29, 30 maart is het, hè?
Ja.
30 maart 2021. Vers 17 is een van de mooiste versen van de Bijbel. Paulus spreekt een aantal maal in zijn brieven ook over het koninkrijk van God. Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Ik kwam tot bekering en ging gelijk onderwijs lezen vanuit de bedelingenvisie. Dat is wel goed om van daaruit de Bijbel te kennen. Maar met het koninkrijk van God hebben heel veel uitleggers toch wel moeite. Omdat ze zeggen, ja, alles wat in de Bijbel staat over het koninkrijk van God gaat over Israël, punt. Nou, is dat niet zo? Want het koninkrijk van God was aanvankelijk natuurlijk beloofd in het Oude Testament door de profeten aan het volk Israël. Er zal een tijd komen, het duizendjarig rijk, het koninkrijk van God, waarin Christus, de Messias, zal heersen in Sion en vanuit Israël met een hersteld volk vrede verkondigen en de wet van Sion aan de volken. Dat is ook wat gaat gebeuren straks. Alleen in Matteüs 13 legt de Heer Jezus heel duidelijk uit dat er geheimenissen zijn van het koninkrijk die nog niet geopenbaard waren in het Oude Testament. En het woord geheimenis of verborgenheid betekent dus nog niet geopenbaard in vroegere tijden aan geslachten van mensen. Dus dat was voor de discipelen natuurlijk ook lastig om dat te vatten. Maar hij zegt in Matteüs 13, in vers 11, als ze aan hem vragen waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen, en dan zegt hij nu antwoordde en zei tot hen, omdat het u is gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen. Het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk van God. Maar hun is het niet gegeven. Die verborgenheden houden in dat er een nieuwe vorm van dat koninkrijk zou ontstaan, omdat de zoon, de koning, de heer van het koninkrijk zou worden verworpen op deze aarde. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dus kondigt de Heer Jezus in Matteüs 13 aan dat er een tijd zou komen waar dat koninkrijk van God een hele andere vorm, een gestalte zou krijgen die zij nog niet wisten, nog niet kenden. Snap je? Dus niet openlijk met macht en majesteit, Israël gezegend, nee. Maar een zaaier ging uit om te zaaien. En in dat koninkrijk zijn allerlei soorten gevolgen van dat zaaien. Je hebt mensen die het gelijk aannemen, maar toch het weer verliezen. Je hebt mensen die het niet kunnen begrijpen. Je hebt mensen die vrucht dragen. Dat vindt allemaal plaats in het koninkrijk der hemelen. Ja? Nou, en in Romeinen 14 heeft hij het over de ware onderdaan van dat verborgen koninkrijk. Dat zijn de mensen die nu vandaag, sinds zijn verhoging bij de Vader, totdat hij komt, onder het gezag, vrijwillig onder het gezag staan van de Heer Jezus. Die ze niet zien, die ze niet kunnen proeven of voelen, maar waarvan ze zeggen, hij is mijn Heer. En ik gehoorzaam hem door het woord van God. Die mensen bevinden zich in het koninkrijk van God. Wat straks openlijk, publiekelijk zal zijn. Ja? En de grote fout die gemaakt wordt door de Kingdom Now mensen, mijns inziens, is dat ze zeggen, ja, maar straks is het koninkrijk van God op aarde een koninkrijk van uiterlijke tekenen en wonderen en kracht en genezing en herstel. En dus moeten wij het vandaag ook laten zien. Nee, want wat staat hier? Het koninkrijk van God is rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. In de Heilige Geest. En niet genezingen, wonderen, tekenen, herstel, genezing of wereldwijde gerechtigheid. Hij heeft het over de gerechtigheid in de gemeente, onderling. Daar heeft hij het hier over. Nou, in het boek Handelingen wil ik nog even 3 teksten met jullie lezen, waar het alle 3 gaat over dat huidige koninkrijk van God. Waarin wij zijn. Wij zijn niet onderdanen van het koninkrijk van Nederland, voor God dan, hè. Maar wij zijn onderdanen van het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is hoe God ons ziet. Nou, Handelingen 8 vers 12. Toen ze echt in Filippus geloofden, die het evangelie aangaande het koninkrijk van God. Dus niet het evangelie van het koninkrijk. Wat de Heer Jezus verkondigde. Er komt een koninkrijk, er komt een koning, dus bekeer je. Nee, het evangelie aangaande het koninkrijk van God betekent, er is nu een mens in de hemel. Hij is door de Heer God gesteld tot Christus en tot Heer. Dus onderwerp je aan zijn gezag door je te bekeren. Ja? Dat is precies hetzelfde wat Petrus in Handelingen 2, Handelingen 3 verkondigt. En er staat erachter van de naam van Jezus Christus. Zie je dat? Want hij is namelijk het centrum van het koninkrijk. En er staat erachter, werden zij gedoopt. Want koninkrijk heeft te maken met doop. Gemeente heeft niet te maken met doop. Daarom zegt Paulus, ik heb niet zoveel mensen gedoopt. In 1 Korinthe 1 vers 17. Want dat was helemaal niet mijn bediening. Mijn bediening is niet het koninkrijk, de Heer, dopen. Mijn koninkrijk is het evangelie van God, gemeente, hoofd van het lichaam enzovoort. Daar hoort de doop helemaal niet bij. Snap je? Daarom heb ik Michael ook gedoopt. Met ons 3 erbij. Niet in de gemeente. Dat is helemaal niet nodig. Dat hebben wij er wel van gemaakt, maar dat is helemaal niet nodig. Je gaat met iemand, met een paar getuigen naar een of ander water, je doopt iemand. That's it. Yes. Want hij onderwerpt zich aan het gezag van de Heer Jezus. In zijn belijdenis. Hè? Tweede tekst, Handelingen 20 vers 25. Daar zegt Paulus, ik weet dat u allen onder wie ik ben rondgegaan om het koninkrijk te prediken. Hoe doet hij dat? Hoe predikt hij het koninkrijk? Ja.
Bij rechtvaardigheid, vrede en blijdschap.
Ja, klopt, ja.
Evangelie.
Dat is de evangelie van de genade van God, is het koninkrijk prediken. Hij predikte dus wel het koninkrijk, het was alleen niet zijn bediening om te dopen. Anderen die doopten, terwijl hij predikte. Hij heeft zelf wel wat mensen gedoopt, hoor. Het is niet zo dat hij helemaal niet doopt. Er zijn ook mensen die zeggen vandaag, Paulus doopt helemaal nooit iemand. Nee, dat is niet zo. Hij doopte wel mensen. Maar dat was niet zijn bediening. Nee. Maar het koninkrijk betekent gewoon dat Paulus kwam in een bepaalde plaats. En hij zei, jullie liggen onder het oordeel. God heeft een mens gegeven aan zijn rechterhand in wie de vergeving is. Vanwege zijn offer op het kruis. Dus bekeer je tot hem. Dat is het koninkrijk. En dan kom je in zijn sfeer, onder zijn gezag. En dan zeg je, oh, ik heb altijd voor mezelf geleefd. Wat stom, ik zie het. En je laat je dopen. Je wilt daar niks meer mee te maken hebben. En je komt uit dat water en je zegt vanaf nu is hij mijn Heer. Punt. Yes? En de laatste tekst, Handelingen 28, vers 23. Nadat zij nu voor hem een dag hadden bepaald, kwamen er nog meer bij hem in zijn verblijf aan wie hij het koninkrijk van God uitlegde. En betuigde, terwijl hij hen trachtte te overtuigen aangaande Jezus. Zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten. Van 's morgens vroeg tot aan de avond toe. Hij legt het koninkrijk uit. Wat houdt dat in? Nou, er is nu een mens aan Gods rechterhand. Hij heeft hem verhoogd. De mensen op aarde heeft hij veroordeeld. Want die hebben zijn zoon gekruisigd. Er is alleen in hem redding. Want hij is de Messias. Hij is de Christus. Dat is het koninkrijk uitleggen. Nou, nu ben je in de gemeente gekomen. We hebben allemaal met elkaar, wij zijn allemaal leden van elkaar. Hè? Zoals we hier zijn en met nog veel meer mensen. En als we met elkaar omgaan, heb ik met deze Heer te maken die ik graag wil dienen. Maar ik heb ook te maken met mijn broeder of zuster. Dus als ik rechtvaardigheid nastreef door de Heilige Geest, dan wil ik jou en jou en jou zo goed mogelijk, behandelen dat jouw geweten niet wordt bezwaard door mijn gedrag. Snap je? Dat is rechtvaardigheid. Dat is niet zoals vandaag de dag een grote groep mensen roept. We moeten de hele wereld gaan verbeteren. We moeten weeshuizen oprichten. We moeten naar Afrika. Want nou, gerechtigheid hoort bij het koninkrijk. Dat bedoelt hij hier niet. Het zijn natuurlijk wel goede dingen om te doen. Hè? Wat jullie in Wit-Rusland doen is natuurlijk fantastisch. Maar het is niet wat hier bedoeld wordt. Wat hier bedoeld wordt is, hoe ga ik met mijn broeder of zuster om? Ja? Ik was gistermiddag bij een echtpaar. En die zijn van een vrij strenge gemeenschap. Ja. Ik was er om te praten over hun zoon. Die is een beetje de weg kwijt, laat ik het even zo zeggen. Geestelijk dan, hè. Mm-hmm. Maar dan weet ik van, oké, die mensen hebben bepaalde gedachten en bepaalde... Ja, ze hebben de Heer Jezus lief. Maar ik ga dus niet in mijn... Mijn woorden proberen om dingen te zeggen die waarvan ik weet dat ze die een beetje... Snap je? Dat is de rechtvaardigheid. En het tweede is vrede. Nou, vrede onderling. Er is geen vrede als mensen elkaar in hun geweten bedroeven. Toch? Nogmaals, ik heb het dus niet over iemand die zich niet aan de gezonde leer houdt, hè? Die mensen moet je ook, hè, predik het woord, onderwijs, gelegen of ongelegen. Want er komt de tijd dat mensen gezonde leerlingen zullen verdragen. Daar gaat het hier niet om. Ik heb wel vrede te houden met ieder die in zijn eigen geweten de Heer wil dienen. Zijn Heer. En blijdschap. Dat is dat je allebei verheugt in de Heer Jezus. En dat je elkaar daarin... tegemoet komt. Ja? Alle zaken die gerelateerd zijn aan ceremonieën, onrein voedsel, heilige dagen, mystieke gebruiken of andere godsdienstige verplichtingen, zijn allemaal uitgesloten in de Heilige Geest. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar vrijelijk mijzelf aan kan overgeven, tenminste de vrijheid ervan, als mijn broeder of zuster wordt gekwetst. Ja? Dat is het hele punt van dit stukje. Nou, zijn er ook onderwerpen, zoals bijvoorbeeld Harry Potter of bepaalde kinderboeken, waarvan de een zegt, ja, maar voor mij is dat niet zo'n probleem. En de ander zegt, ja, maar dat is occult. Afgoden, vlees eten, vonden sommige mensen ook occult. Paulus zegt, je kunt rustig het eten. Tenzij de ander in zijn geweten wordt, snap je? Dat soort thema's heeft het hier ook mee te maken. De een zegt, Harry Potter is hartstikke schadelijk. En de ander zegt, het is niet schadelijk. Dus wat doe je dan?
Ja, maar ja, ja, wat zeg God, het woord erover, want het is toch, ja, het wordt toch magie.
Ja, daar kunnen we nu een discussie over houden. Ja. Nee, ik noem maar een voorbeeld. Hè.
Ja.
Er zijn verschillende zaken waar we verschillend over denken. In het hele gebied van uiterlijke dingen.
Ik denk dat er heel veel mee te maken heeft hoe het ten opzichte van God zelf staat.
Ja.
Die dat daar heel veel mee te maken heeft.
Ja.
Ik denk dat je je kinderen daaruit liefde voor moet beschermen.
Ja, denk ik ook. Goed, vers 18. Ik vind het zo'n mooi vers, want wie Christus daarin dient. Waarin? Rechtvaardigheid, vrede, blijdschap. Als iemand de Heer Jezus van harte lief heeft en hij zegt, ja, maar ik laat me vaccineren. Of, ja, maar ik vind het echt gevaarlijk wat hier gebeurt. Dan moet ik toch leren om die ander in de rechtvaardigheid te benaderen, snap je? En vrede te houden tussen ons. En geen emotioneel geladen discussies te voeren, waarbij op een gegeven moment de harten koud worden en de hoofden heet. Daar ben ik ook wel eens in gestruikeld natuurlijk. Ik ben wel een emotioneel type. Ik kan heel moeilijk een discussie voeren zonder emotie erbij. Hè? Dat gaat bij mij gewoon niet. Dus ik ken mensen die kunnen, zoals wat net over politicus, heel kalm, alles rustig. En emotie blijven gewoon ondergeschikt. Maar bij mij is het gelijk, hoe kan je dat nou denken? Nou, vrede. En dan staat er, wie Christus daarin dient, is voor God wel behagelijk. Dus er is een aangenaam zijn in de geliefde wat betreft je positie. Maar er is ook een welbehagelijk zijn voor God in je wandel. Dat is wel een verschilletje. Er zijn dus mensen die zijn, elke christen is in de zoon om. Onberispelijk en geliefd, maar als zijn gedrag voor God onbehagelijk is, Ananias en Safira, dan kan God in zijn regering bepaalde zaken toestaan, waardoor zo'n persoon, en de Corinthiërs hadden natuurlijk een zootje in het avondmaal, dat is niet voor God wel behagelijk, maar ze zijn wel heiligen en geroepenen enzovoort, zoals hij de brief ook begint. Hè? Dus het is voor ons het streven dat we voor God ook in onze wandel wel behagelijk zijn voor hem. En bij de mensen beproefd, staat er dan. Want mensen hebben een hekel aan religieuze personen die eigenlijk anders zich gedragen dan dat ze leven en zeggen te leven. Maar mensen die hebben echt wel door als jouw geloof echt is. Dat merk ik ook bij die jongen bij wie ik dan een paar keer ben geweest, wiens ouders ik gisteren sprak. Hè? Hij wil eigenlijk niet zoveel weten van het christelijk geloof. Hij zegt wel dat hij het onderzoekt, maar ik merk wel dat hij het bewondert. Snap je? Dat zo iemand zo leeft. Maar zelf wil hij zich nog niet bekeren. Dus dat is wat hier bedoeld wordt. Dan de conclusie. Laten wij dus jagen naar wat de vrede en de onderlinge opbouwing dient. Jaag naar de vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. Daar heb je ook weer zo'n tekst, hè? Hebreeën 12 vers 14. Dat betekent gewoon dat elke gelover die echt door Gods geest beheerst wordt, die zal ook jagen naar deze dingen. Dat is de toets. De toets is iemand wedergeboren? Niemand komt in het koninkrijk van God door de wedergeboorte. Dan zal hij ook jagen naar de vrede. Dat kan niet anders. Dat is gewoon de natuur van God. Toch? Als wij gaan begrijpen wat de ander nodig heeft op geestelijk gebied, dan gaan we dat proberen na te jagen. Moeten we nog allemaal een beetje in groeien, denk ik. Maar de ander helpen. Dat is wat jij net zei in de pauze. Als ik iemand uitnodig, weet je wel. En die vraagt of ik een hoedje wil opdoen als ik naar zijn kerk ga. Dan doe ik dat uit de liefde. Maar ik gebruik zo'n gebeurtenis wel om even te spreken over de vrijheid in Christus. Overigens, over de hoofdbedekking kunnen we nog wel een hele tijd de middag doorgaan. Want dat is natuurlijk ook wel degelijk een apostolische instelling. Maar dat doet ook niemand meer. Dan zeggen we, ja, met lange haar is het hoofddekking. Of dat was toen cultureel bepaald. Ja. Nou, ik denk het niet. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Nou, dan hebben we nog een paar versen. Vers 20. Breek de wille van het voedsel het werk van God niet af. Welk werk van God is dat?
Genade en vrede.
Ja, heel goed.
Ja. Want je bent niet meer
in. De genade en vrede in het leven van die anderen.
Ja.
Ik heb ergens geschreven, dat las ik vandaag ook. Ik weet niet waar het staat, maar... Ware vrijheid in het geweten is een zeldzaam iets. Een zeldzaam. Als je echt totale vrijheid hebt in je geweten ten opzichte van God, dan heb je iets wat bijna dat weinig mensen hebben. Weinig mensen kennen dit. Want het gros van de gelovigen is religieus. Ja, toch? Want die willen toch allerlei dingen doen. Dagen, maanden, vaste tijden, rituelen. Kinderdoop, babydoop, noem het allemaal op. Advent. Ga maar eens in je gemeente zeggen, Advent, waarom doen we dat eigenlijk? Ja, nee, maar... Eerst Advent, tweede Advent, derde Advent, kerst.
Ja. Ja.
Nee, maar dat zijn toch allemaal van die dingen, dat ben je toch niet helemaal vrij in je geweten als je het niet zou doen. Want het hoort erbij. Waar staat dat dan? Deden de apostelen dat ook? Nee. Dus ware vrijheid in het geweten is een zeldzaam iets. Het is geweldig als je dat hebt. Nou, Paulus had dat. Ik ken een paar mensen die dat ook hebben. En dat zijn mensen, daar kun je altijd mee praten. Zonder dat ze je veroordelen. Dat is prachtig als je zulke mensen kent. Alle dingen zijn rein. Zie je dat? Alle dingen zijn rein. Dingen. Alle dingen. Maar het is kwaad voor de mens die door zijn eten een struikelblok vormt. Als wij door in onze vrijheid voedsel te gebruiken die de ander nog niet in diens geweten heeft toegelaten, die ander kwetsen of bedroeven, dan breken wij het werk van God af. Uiterlijke zaken behoren geen discussiepunt te worden in de gemeente van God, want alle dingen zijn rein. Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Voor de vrijheid. Maar religie zit diep in de mens. Kain offerde ook iets van zijn land, weet je. Kain was ook heel religieus. De mens is gewoon een religieus iemand. Want de eeuwigheid is in zijn hart gelegd door God. Maar een christen is iemand die tot vrijheid is gebracht van al die zaken. Dat is heerlijk, toch?
Nee.
Vroeger was mijn ouderste was echt op zondag mag je gewoon niet werken. Dat is gewoon echt, als je op zondag werkt, nou, dan is God echt zo ontzettend boos op je. Als kind was dat voor ons indrukwekkend. Ja. Dus je ging op zondag, nou dat wist je, hangt een soort deken over die zondag heen. Als je dan iets deed wat niet mocht.
Mm-hmm. Ja.
Mag je wel voetballen drukken?
Nee, ook niet. Oh.
Dat is de broerste dag van heel de week.
Ja, toen wel ja. Nu is het de mooiste dag van de week. Maar als je dan tot bekering komt en je gaat dan het evangelie van Gods genade zien... dat ongeacht al deze zaken je rein staat in zijn zoon, onberispelijk. Efeze 1 vers 4, om ons onberispelijk en rein voor zich te stellen. Nou ja, dan komt er een stuk vrijheid in je geweten, wat heerlijk is natuurlijk. Vers 21. Oh ja, ik heb nog eronder gezet, dit eten is niet in dankzegging. Als zijn eten een struikelblok vormt. Voor een ander. Dan kan die ander ook niet meer in dankzegging eten. Want hij denkt, ja, ik ga het maar eten. Want hij doet het ook. Maar het is mijn geweten die zegt, het mag eigenlijk niet. Vers 21. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken. Of iets te doen waardoor uw broeder struikelt. Nou, als dat eerste stukje van de zin een punt was geweest. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken. Punt. Nou, dan hadden we gezegd. Zie je wel, de zwakken hebben gelijk. Maar er staat achter. Iets te doen waardoor uw broeder struikelt. Of ten val gebracht wordt, of waarin hij zwak is. Ja? Staat ook toch, dit vers? Vers 22, hebt u geloof? Betekent, bent u vrij in uw geweten? Heb je het evangelie van de genade van God ten volle begrepen? Hebt het bij uzelf van God. Dat betekent eigenlijk, zorg dat je in gezelschap van anderen het voor jezelf houdt. Tuurlijk mag je die vrijheid gebruiken als je met je vrouw samen op de zondag lekker weet ik wat gaat doen. Als er niemand van de gemeente verder bij is. Ja, en als je toevallig ziet fietsen in het park, ja, dan kun je niks aan doen natuurlijk. Maar het gaat hier echt om... Hè?
Express rondjes fietsen door de wijk.
Ja, om de kerk heen fietsen. Ding, 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 hallo. Nee, dat is niet de bedoeling. Dan staat er dit. Gelukkig hij die zichzelf niet oordeelt in wat hij voor goed houdt. Het geweten is een instrument dat de mens heeft ontwikkeld toen hij at van de boom van de kennis van goed en kwaad. Adam, hè? Want voordat hij at, was hij onschuldig. Niet rein en onberispelijk of heilig, want dat veronderstelt een stukje verlossing. Maar hij was onschuldig. Maar toen hij at, toen had hij een geweten. Hij wist, dit is goed en dit is kwaad. Alleen hij kon dat niet volbrengen. Hij kon zich niet aan het goede houden en hij kon ook niet van het kwade wegblijven. Dus was zijn geweten belast, snap je? Dus ging de mens godsdienst ontwikkelen om dat geweten te sussen. Nu komen we tot Christus. En dan zegt de schrift, alles is rein, je hoeft jezelf niet meer te veroordelen in al die zaken. Gelukkig is hij die zichzelf niet oordeelt in wat hij voor goed houdt. Ja? Het is meer zegenrijk onze vrijheid te kennen voor God dan om deze te gebruiken ten opzichte van de zwakke broeder of zuster. Want dat is dan weer verkeerd. Maar volgens mij heb ik het nu wel genoeg herhaald, hè? Maar wie twijfelt, vers 23, als hij eet, is veroordeeld. Daar heb je dus geen rein geweten als je twijfelt. Nou ja, er is dus een groep, zei ik de vorige keer al, die zegt, je mag geen bloedworst eten, het verstikte of iets wat aan afgoden is geofferd. Ja, ik denk dat dat ook geen probleem is, zeg ik voor mezelf dan, hè. Omdat Paulus toch in 1 Korinthe 8 heel duidelijk zegt, als het aan afgoden is geofferd, is het geen enkel probleem. Maar als je het die ander tot struikelen brengt, dan moet je dat zeker niet doen. Want die gaat die afgoden tempel in en denkt, hé, gaan we eens even terug naar die afgoden. Maar het vlees zelf is niks mis mee, is niet occult belast of zo.
Ga je dat ook onder de Jehovah-getuigen die geen bloed ontvangen?
Ja.
Dat valt hier eigenlijk toch ook onder dan?
Ja, maar dat in extreme mate, ja. Dat is ook weer een bepaling. Waar hun geweten door wordt belast. Maar al die zaken horen bij de religieuze inzettingen van mensen. Als ik dit niet doe, als ik dat wel doe, bepaalt dat mijn verhouding tot God.
En een harttransplantatie.
Nou, zo, ja. Nogmaals, alles is oké. Okay. Je moet het in je geweten, bepaalt het je verhouding tot God niet. Dat is het hele punt. Ja, niet dat hard.
Ja, ik stel me dat altijd zo voor.
Ja, ja, je kunt
wel. Voorstelling.
Nee, maar je kunt wat betreft orgaandonatie kun je allerlei overwegingen maken, maar of je het nou wel of niet doet, jouw positie voor God in Christus verandert het niet. Dat is het hele punt van dit hoofdstuk. Maar of je het nou wel of niet moet doen, is natuurlijk een heel andere vraag. Dat mag ieder voor zichzelf uitmaken. Maar het heeft niets te maken met mijn redding of mijn positie. Het is belangrijk om het evangelie van Paulus te kennen, hè? Zie je maar weer.
Als het wel het geval zou zijn, dan zou ik juist mijn hart willen doneren.
Nee, doneren, dat is wat anders dan dat jij een ander hart van een ander krijgt. Want je weet niet van wie je krijgt.
Mijn hart is maar een spier, hè?
Ja.
Hé, hey, maar het eventjes tot slot. We zijn gebracht tot een geestelijk altaar. Christus. We hebben allemaal dezelfde positie in Christus. Er is niemand hoger of belangrijker dan de ander. Er zijn mensen met moreel gezag, heeft Gods geest aangesteld, maar die gaan zich niet verheffen. Allemaal komen wij samen rondom Christus, met al onze gaven en bedieningen zoals God ze heeft gegeven. Dat is ook allemaal genade. En samen met elkaar hebben wij met hem te maken als Heer in het Koninkrijk. Dat is het christendom. En wat heeft de mens gedaan? Al die elementen van het jodendom weer teruggevoerd. Gebouwen, rituelen, gewaden, kaarsen. Alles wat de menselijke religieuze gewetens aanspreekt, dat hebben we weer teruggehaald in de gemeente. Nou, Maarten Luther heeft dat natuurlijk in de Rooms-Katholieke Kerk al gelijk veroordeeld. Maar de protestantse kerk ging het eigenlijk ook weer een beetje doen, hè? Beetje erg. Maar ten diepste is de christelijke gemeente, mensen die komen samen in een schuur of in een zaal en ze breken brood en ze danken de Heer en ze dienen elkaar. En voor de rest hebben ze niks uiterlijks nodig dan dat ze elkaar dienen in de liefde. En als dat betekent, ik onthoud mij van voedsel omdat die ander dat anders eventjes niet trekt, ja, dan doe ik dat. Dus wie twijfelt als hij eet is veroordeeld in zijn geweten. Dus niet door God, maar in zijn geweten. Omdat het niet op grond van geloof is. En alles wat niet op grond van geloof is, is zonde. Voor zijn geweten. Ja, toch? Maar niet per se voor God. Als ik uit geloof geen vlees eet, is dat zonde voor God? Nee. Als ik uit geloof wel alles eet, is dat zonde ook niet. Maar voor mijn geweten is het, dat is het hele punt. Ik veroordeel mezelf. Ik heb gezondigd, oh. Nou, dat is nou net de vrijheid in Christus. Die uiterlijke dingen kunnen ons niet bij God vandaan houden. Maar moreel kwaad natuurlijk wel, maar daar gaat het hier niet om. Nou, hopelijk was het duidelijk, al deze herhaling van herhaling. Opdat wij toch elkaar in de liefde kunnen dienen. Totdat hij komt. En hij komt spoedig, kan ik je vertellen. En misschien nog wel zelfs voor de vierde golf.
Ja.
Dat denk ik wel. Dat hoop ik. Nee, serieus.